Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 61, het eerste, tweede en derde vers. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween, in verafgelegen streken schier bezweken, zoek ik heul bij u alleen. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots, wil mij tot een toevlucht wezen als voor deze vijands wreed geweld en trots. Zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. De versen 1, 2 en 3 uit Psalm 61. Belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat te vinden in het vijfde hoofdstuk van het boek Esther. We noemen u Esther 5. Waarna we zingen het 14e vers uit Psalm 73. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des konings huis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijk huis tegenover de deur van het huis. En er geschiedde toen de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg ze genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden schepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits des schepters aan. Toen zeide de koning tot haar: wat is uw koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide: indien het de koning goed dunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning: het doet Haman spoeden dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd in Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns: wat is uw bede, en ze zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide: mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien er de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman dezelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordegai zag in de poort des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordegai. Doch Haman bedwong zich, en hij kwam tot zijn huis. En hij zond heen en hij liet zijn vrienden komen en Zeres, zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijksdoms en de veelheid zijner zonen en alles waarin de koning hem groot gemaakt had, en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en de knechten des konings. Verder zeide Haman: ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen morgen van haar met de koning genodigd. Doch dit alles baat me niet zo lange tijd als ik die Jood Mordegai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem: mits gij beval zijn vrienden, en maken een galg, 50 ellen hoog. En zeg morgen aan de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken. Van deze uwe dag buigen we ons aan deze plaats des gebeds, ter vernieuwing voor uw heilig aangezicht, om u te bidden om uw zegen, Heere, of het u behagen mag met de krachtdadige bediening van uw heilige geest met het woord mee te komen, op dat woord en geest zijn kracht mocht doen aan ons aller hart, aan het hart van onze kinderen, van de jongeren en van de ouderen. Ach, we hebben het allemaal nodig, Heere, dat we de kracht van dat woord door de genade des Heiligen Geestes in ons hart leren kennen. Dat woord dat ons spreekt van uw gerechtigheid, majesteit en heiligheid, dat gij de zondaar geenszins onschuldig houdt, maar dat woord dat ons ook spreekt van uw ontfermende zondaarsliefde, van uw genade, barmhartigheid en goedertierenheid. Ja, hebt gij dan zelf niet opgewekt door de mond van uw knecht? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, zo buigen wij dan voor de troon uwer genade ons neder en wij smeken u, wil naar het vrije van uw welbehagen, ons ook in dit uur genadiglijk zegenen, Heere, wanneer gij met uw heilige geest met dat woord meekomt, worden het toegepast aan de harten, dan zult ge de oren doorboren en de harten ontsluiten, opdat we ontvankelijk mogen zijn voor dat woord, en dat woord, Heere, niet over ons heen mag gaan, of het ene oor in en het andere weer uit, dat het toch niet vallen dat zaad des woords langs de weg, maar de vogelen des hemels het oppikken, niet vallen onder de doornen waar het verstikt wordt, nog op steenachtige plaatsen waar het geen diepte van wortel heeft. Mocht het vallen, heren, in een door uw geest en woord toebereid hart, dan zal het nederwaarts wortelen schieten en ook waarts vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Twee dingen die zo noodzakelijk zijn, heren, die we toch moeten kennen in dit leven, zullen we wel getroost kunnen leven en eenzalig kunnen sterven in u. Heren, wanneer wij u dan ook smeken om die genade, werpen we onze smekingen niet neder op onze gerechtigheden die gene zijn. Heren, wie moet het dan niet beleiden? Wil uw knecht door schuld verslagen? O heren, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, onschuldig zijn voor uw gezicht. Het is aan onze zijde een eeuwig afgesneden zaak. Maar nu ligt het zo ruim, heren, zo zalig ruim aan uw zijde, opdat gij gevreesd en geëerd en gediend zoudt worden. Hoe kunt gij uw genade scepter van de troon uw genade toereiken tot armen en ellendigen en noodruftige zondaren op grond van de aangebrachte gerechtigheid van den Heer Jezus Christus? Hij heeft die troon besprengd met het bloed zijns harten, met dat gezegende bloed des verbonds, waardoor gij nu uw genade scepter aan armen en ellendige zondaren toereikt. Ja, heren, ze zelf uitnodigt. Wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Heren, mocht ge daartoe de prediking van dit avontuur nog eens zo zegenen, dat het zo aan de harten van jong en oud geheiligd werd, en dat ze u eens leerde aanroepen in geest en in waarheid: o God, wees mijner genadig, levende op de erve des verbonds, onder de verkondiging van het woord van vrije genade, opdat het niet eenmaal tegen hem getuigen, maar het nog eens strekken mocht tot een eeuwige zegen, heren. Ach, dan mogen we toch tot u naderen als armen en ellendiger in onszelf, een gebroken hart en een verslagen geest. Zo gij, o God, niet verachten, maar het is liefelijk in uw ogen. En heren, dan schenkt gij van uw troon toch de rijkste zegeningen. Vreest het hart om te zullen komen, en moet het dan nog wenen beleiden, het zou eeuwig recht zijn. Daar wordt ervaren dat er zulke meevallend God is, die ze nu niet aanziet in hemzelf, maar in dat volbrachte borgwerk van die dierbare Christus. Hij die altijd leeft om voor dat noodruftige en ellendige volk dat zich wenende tot u wendt, te bidden voor uw heilig aangezicht. En de Vader, zo heeft hij zelf getuigd, hoort mij altijd, heren. Het mocht dus de vrucht zijn van de prediking van dit avontuur. Wat zou het groot zijn? En hoe is het niet toch groot, heren, voor u om het te werken? En daarom smeken we u uit soevereine genade, heren, wil het nog eens doen, opdat ook onder ons uw godsrijk mocht worden uitgebreid, uw naam verheerlijkt, uw deugden opgeluisterd. Zie, onverheugd en verblijd mocht zijn deze en die is in Sion geboren, heren, wil ons zo alle tezamen maar bekeren, jong en oud, voor het eerst of bij vernieuwing, Want heren, we hebben toch ook een dagelijkse bekering zo van nodig om telkens maar weer als een ledig vat in zichzelf uitgeschud van alles onder de doorboorde handen van u, o gezegende Emmanuel, terecht te mogen komen, uw genade scepter te mogen kussen, aan te mogen raken met de vingertoppen des geloofs. De Heere zag op mij neder en de Heere gedenkt aan mij. Heere, dat is toch het gelukkigste volk, het is u bekend. Zo mochten ze vanavond, die u mogen kennen, nog eens bemoedigd, verkwikt, vertroost, versterkt worden in het allerheiligst geloof, Heere. En de hopen in het hart nog eens verlevendigd worden. Zo zal ook de liefde de harten sterk dringen. Om toch maar in ootmoed en afhankelijkheid dicht achter u aan te komen. In die zekere hopen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hoor dan uit genade ons ootmoedig smeekgebed in de verzoening en uitdelging van al onze zonden, met gedachte woorden of met daden tegen u bedreven. Gedenk hem die de mond tot u is, leg de zaken in zijn hart en de woorden op zijn lippen, opdat hij door de kracht uw genade maar getrouw bevonden mag worden. Wil uw kerk gedenken, Heere, over de lengte en de breedte der aarde, wil de werken van de vorst der duisternis verstoren, dat uw koninkrijk komen, en al zo uw werk nog mag blinken, in een wereld die in het boze ligt, hoor ons, volzalige God. En wil ons naar het vrije van uw welbehagen verblijden door uw inkomsten. Amen. Zie, geliefden, we vinden in de Heilige Schrift verschillende voorbeelden van Gods wonderen, genadige hulp en ontferming over een volk dat zich verootmoedigde en met schuldbelijdenis zich tot de Heere gewend had. Verschillende voorbeelden, zeide ik. Denk bijvoorbeeld eens met me aan het wonder dat geschiedde in Nineveh. Jona moest de boodschap gaan brengen dat de stad in 40 dagen zou worden omgekeerd. Maar als dan de vorst van zijn troon afgaat en ook zichzelf met een zak bekleed en as strooit op het hoofd, en ook alle rijksgroten en alle onderdanen, zelfs het gedierte des velds loeit in de weide, en zij zich zo voor God verootmoedigen, lezen we dat de Heere berouwde en Nineveh werd niet omgekeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis ten tijde van de richter Samuel. Als hij te Mispa is en de vijanden van Israël in die tijd waren dat in zonderheid de Filistijnen. Als de Filistijnen, dat volk van Israël, zeer benauwen en Israël vreest onder de hand van die vijanden ten onder te gaan, is het Samuel die het volk oproept tot gebed en tot vasten. Een altaar bouwt voor het aangezicht des Heeren. En we lezen het en God hoorde. Nergens heeft de Heere meer behagen in. En dan moet u nou maar weer eens rustig en stil over nadenken. En bid dan tegelijkertijd eens in je hart, lieve God, Geef me die gestalte eens. Daarin heeft de Heere zulke behagen, een gebroken hart en een verslagen geest. Een ziel door nood en dood gedreven, die vlucht tot de troon des Almachtigen. En die zal zeker en gewis, want dat heeft God zelf gezegd. En is toch geen man dat hij liegen zou? Nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen. De Heere heeft het zelf getuigd, op deze zal het zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Die God nodig hebben, inderdaad en in der waarheid. Die zullen met God in der eeuwigheid niet beschaamd uitkomen. Nu heb ik het er niet over dat je soms duizenden malen weer met vrezen je weggaat. Maar dat ligt niet aan de zijde Gods, dat ligt weer aan onze kant. Hè? Dat ongeloof, en dat houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. Maar één oog des geloofs op dat soevereine, almachtige wezen, en dat doet de kerk geloven. God zal zijn woord vervullen. Denk bijvoorbeeld ook aan Ezra. Toen Ezra zich gereed ging maken om met een groep van ballingen weer te keren uit Babel naar de erve der vaderen, dan trekken ze niet zo op. Nee, dan roept eerst Ezra op het volk tot bidden en vasten aan de oever van de rivier Ahava. En in dat bidden en vasten leg dan Ezra met dat volk al de noden bloot voor het aangezicht des Heren in de levende en zekere hopen. God zal niet beschamen. Heb je dat ook wel eens mogen doen in je leven? En heb je wel eens mogen ervaren een meevallend God? Dat ondervonden ook Daniel en zijn drie vrienden. U weet toen de koning die droom gedroomd had en de wijzen konden hem niet uitleggen. Hij gaf bevel, dan roeien ze allemaal maar uit. Ja, dan gaat ook Daniel en zijn drie vrienden eraan. En zie je het dan weer. En Daniel en zijn drie vrienden. Ze gaan samen binnen in de binnenkamer des gebeds. Ze verootmoedigen zich voor de Heere en ze smeken hem om zijn hulp en bijstand. En de Heere hoorde en de Heere verloste. Dat is een welde, hè? Kent u het ook? Wees eens eerlijk, ieder voor zich uit zijn eigen hart en leven. Heb je de Heere wel eens in moeilijke of zorgelijke omstandigheden, in de nood van je leven heb je God wel eens mogen aanroepen. Inderdaad en in de waarheid. Dan zult ge toch ervaren hebben. Ik riep God niet vruchteloos aan. Oh nee, hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion heer, de woonplaats van zijn Heer. Hij hoorde mijn gebeden. Dat is het wat we nu met u gaan overdenken in deze Bijbellezing. Nu we gaan overdenken wat we lezen in het vijfde hoofdstuk van het boek van Esther. We zouden daarboven kunnen schrijven de gang naar de troon. En als dan die Esther de gang naar de troon maakt, dan vindt ze genade in de ogen des konings. En dan verzoekt ze de koning en Haman ter maaltijd. En het wekt Hamans grimmigheid op. Maar God maakt alles klaar voor de redding van zijn volk en de ondergang van zijn vijand. De Heere mogen zelf door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren en in uw harten toepassen. Zingen we eerst met elkaar uit de 60ste psalm, het eerste en het 7e vers. Psalm 60, het eerste en het 7e vers. En intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerk. Mordechai heeft gedaan wat Esther de koningin hem verzocht had. Toen zij over haar aarzeling heen was en besloot te gaan, al wist zij dat het haar het leven kon kosten, ze had zich overgegeven, kom ik dan om. Zo kom ik om, maar, en dat besefte ze diep in haar hart, geliefden, ze had de Heere zo nodig. En daarom zei ze tegen Mordechai, wil nu met ons volk uit Susan de troon der genade aanlopen, laat ons 3 dagen bidden en vasten. En ik zal het ook doen met mijn maagden. En dan zal ik door de koning gegaan. Toen heeft Mordechai de mannen, de joden vanuit de stad Susan, bijeen vergaderd. En hij heeft ze overgebracht, de wens der koningin. En Mordechai heeft met de joden uit Susan Gods genade troon aangelopen. Ze hebben hun noden de almachtige God bekend gemaakt. Ze hebben de Heere gesmeekt waarbij hem uitkomsten zijn in alle nood en dood. Want dat gelooft een gelovige bidder. Dat is altijd een element van het ware gebed. Dat moet u nu zelf bij u ook eens nagaan. Als u biddende nadert tot de troon der genade, zal dat gebed de Heere wel aangenaam zijn. En een vrucht uit de geest der gebeden, dan ligt er toch in dat hart een stille hoop. Heere God, bij u is uitkomst. En ziezo heeft Mordechai met zijn mannen in Susan gebeden. Zou ik te veel zeggen als ik zeg, ze hebben als het ware met hun gebed gehangen aan de troon des hemels. Ze hebben ook gebeden voor de koningin, want ze wisten het. Haar leven stond nu al onmiddellijk op het spel. En daarom hebben ze ook Jehova, de God Israëls, gesmeekt om Esther, de koningin, moed en kracht, vrijmoedigheid, ja, alles te schenken wat ze nodig had, op haar gang naar de troon toe. Ook heeft de koningin gebeden. Staat er zo kostelijk en ze had het zo eerlijk beleden. Ook ik en mijn maagden, haar hofdames. Ze hebben 3 dagen doorgebracht in vasten en in gebed. Daar zijn enkele Joodse geschriften, geliefden, die door de rabbijnen zo gaarne worden gevoegd bij het boek Esther. Een van die geschriften van de Joodse rabbijnen bevat het gebed wat koningin Esther gebeden zou hebben. Maar er is niet de minste oorzaak om te aanvaarden dat dit gebed werkelijk door de koningin zo gebeden is. Ach, de Joden, ze hebben zo gaarne heel die geschiedenis van Esther en Mordechai omweven met allerlei vertellingen. Toch staan daar in dat gebed zekere elementen waarvan we geloven dat Esther die zeer zeker in haar gebed voor Gods troon heeft neergelegd. Want als Esther zich gaat verootmoedigen en ze bestormt de troon van Jehova, ze nadert in het gebed tot die God van vader Abraham, Isaac en Jacob, dan buigt zij zich neer als een schuldige. En dan heeft ze het in haar gebed beleden en uitgeschreid voor het aangezicht van Jehova. O God, wij hebben uw slagen dubbel verdiend. Wij en onze vaderen, we hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Maar Heere, om uw verbonds willen, om uw naams willen, om uw roems willen, ja Heere, om uw werks willen, ai, help ons, die in nood en dood tot u zuchten en schreien. U weet het, Heere, zal hij me de gouden scepter toereiken. Het is u bekend, God almachtig, maak u mij de gang naar de troon. Gemakkelijk. En weet je wat nu die koningin Esther al biddende gedaan heeft? En ik maak maar telkens de praktische toepassing, want daar gaat het dan toch weer om. Wel, al biddende heeft die koningin Esther haar hart met alle zaken die daarin lagen, zo kostelijk aan de Heere over mogen geven, dat daar een stille hoop in haar hart geboren werd. De Heere wil onze gedachtig zijn. Dat is kostelijk. Ben je je noden zo wel eens bij de Heere kwijtgeraakt? En al weten wij dan niet hoe het moet, dat hoeven we ook niet te weten, want dan laten we het aan de Heere over. Wel nu, zo heeft die koningin Esther ook 3 dagen en nachten gevast en gebeden met haar dochters, met haar helpsters, gehangen als aan de troon der genade. En nu zijn de 3 dagen voorbij. En nu moet Esther de gang naar de troon gaan maken. En dan lezen we zo dat zij gaat niet in rouwgewaad, want je weet wel, binnen de poorten van het koninklijk paleis te Susan mocht men met geen rouwgewaad komen. Integendeel, als zij zich nu opmaakt om naar de troon te gaan, dan doet ze haar prachtige, koninklijke, sierlijke kleed aan. Met de vorstelijke diadeem in haar haardos. Dat koninklijk kleed, een prachtig gewaad, dat had ze zelf van de koning ontvangen. Wel nu, zij zal dan in dat koninklijke kleed en met die kroon op het hoofd toegaan tot de troon. Dit was geen ijdelheid.
Wel nee.
Dit was geen opschik van haar. Integendeel. Dat was stil, kalm overleg. En dat was een vrucht van haar gebed. Want het ware gebed leert een biddende ziel bedachtzaam, voorzichtig handelen en wandelen. En dat zien we nu toch hier ook bij die koningin Esther. Want dat weet ze. Haar zaak ligt in zere hand. En nu moet zij doen wat haar hand vindt om te doen. Bidden en werken. Werken en bidden. En daarom in dat sierlijke koninklijke kleed met die vorstelijke diadee hoopt ze beminnelijk te zijn in de ogen van de wellusteling Ahasveros. En daar gaat ze nu. Kalm en statig schrijft zij voort. Ach, het staat hier zo ontroerend door het binnenste voorhof. Zij is omgeven door enkele hofdames. En als ze daar nu zo statig voortschrijdt naar de troon, zie dan hoe de glans des gebeds als over haar gespreid ligt. Immers, zij komt uit het heiligdom des gebeds. En nu schrijdt ze dan naar die troon. En in haar ziel is het gelijk eens Maria de moeder des Heren zou zeggen: Heere, zie uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Zo gaat ze. En een overgegeven ziel, ze had haar zaak in Heere handen, in de handen van Jehovah gelegd. En dat wist ze, daar lagen haar zaken goed. En hoe die God van den hemel nu ook besluiten zou, het was haar goed.
kom ik om. Zo kom ik om. Maar nochtans hoopte ze op de Heere, op zijn goedertierenheden en zijn barmhartigheden. En daar treedt ze dan door dat binnenste plein naar het paleis van de koning, naar zijn audiëntiezaal. Immers die burg, de Suzanne, die bestond uit heel wat paleizen. Het binnenste van die burg, dat waren de particuliere vertrekken van de koning. En daar bevond zich ook de audiëntiezaal. In die audiëntiezaal was de troon, waarop de koning zat als hij regeringspersonen ontving of anderen die tot hem kwamen met een verzoek. De deuren van die audiëntiezaal staan wijd open. En de koning op zijn troon gezeten kan dan zien wie er vanuit dat binnenplein naar de audiëntiezaal komt om hem te spreken. Naast hem ligt op zijn troon zijn gouden schepter. Die gouden schepter laat hij liggen als het bezoek hem niet aangenaam is. Als men ongeroepen komt, is het hem wel gevallig, dan grijpt hij die gouden scepter en reikt hem de bezoeker toe. Hoe nu, met Esther, weet u, Esther had door genade dit beoefend, wat eens koning David beoefende, toen hij in de nood was, te ziek lag, en het zier voor David en zijn mannen een afgesneden zaak was. En dan lezen we, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En zo leefde het als in het hart van die daar voortschrijdende koningin naar de troon. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. En daar gaat ze dan. Het kan haar de dood kosten. Ze weet het, maar ze gaat. O God, God van vader Abraham, Isaac en Jacob, u weet ervan. En als dan Ahasveros op zijn troon gezeten daar de vorstin Esther ziet naderen in dat koninklijke kleed en met die vorstelijke diadeem op het hoofd, dan opeens is zij welgevallig, beminnelijk, schoon in zijn ogen. Het hart van Ahasveros wordt geroerd bij de verschijning van koningin Esther. Hoe breed deze man ook was, welk een wellusteling, welk een tiran, maar dat hart brak bij het aanschouwen van de gracieuze verschijning van deze vorstin. En hij grijpt de gouden schepter en hij reikt hem haar toe. En daar komt Esther in de audiëntiezaal. En wat zal dat geweest zijn op dat ogenblik in haar hart? De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. En waar schrijft ze naar de troon, waar die vorst zit, met de uitgestoken gouden scepter. En ze heeft die scepter, het zij, met haar vingertoppen aangeraakt, of ze heeft het uiterste van die gouden staf gekust. Beide zaken geschieden in het oosten. Werd de gouden staf met de vingertoppen aangeraakt, dan was het een bewijs van eerbied voor de vorst. Werd de gouden scepter gekust, dan was het een bewijs van dankbaarheid tegenover de vorst, dat hij niet af heeft, maar de gouden scepter had toegestoken. Zo was het nu bij deze est. Wat moet er in dat hart, in die ogenblikken, zijn omgegaan? Niet afgewezen, niet ter dood verwezen. Ongeroepen verschenen en nu de gouden schepter haar toegereikt als bewijs. Koningin, ge zijt bij mij welkom. Ge hebt mij het hart gestolen. En u weet, Esther, het wel. Daar is nog niet de verlossing van de 13e van de maand Adar. Het bevel tot de dood ligt er nog. Maar zij ziet de aanvankelijke verhoering van de gebeden van haar volk en van haar gebeden. En zo is ze vrijmoedig genaderd en heeft ze die gouden schepter gekust, geliefde, ervarende. God is bezig verlossing te bereiden. En laat ik hier nu maar weer de toepassing maken. De gang naar de troon. En u wenste ik wel, jong en oud, dat u die gang ook kennen mocht. Want zal het eens met u wel zijn, zult ge de dood niet sterven, dan moet ge de gang naar die troon kennen. En kent u niet die gang naar die koninklijke troon? Weet als de Heere in de weg der zaligmakende ontdekking door zijn woord en zijn geest het hart gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Wat kan er dan ook in dat ontdekte zondaarshart vaak een vreze zijn? Een vreze om te verschijnen voor die koning op de troon. Want dat weet dat hart heel goed. Die troon is gevestigd op de saffieren van recht en gericht. En wie zal in het gericht Gods kunnen bestaan, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan de zonden en ongerechtigheden? Ach Heer, ik zou niet kunnen bestaan. En zo is daar in dat hart een vrees om te naderen voor de troon van die almachtige, soevereine, rechtvaardige koning. Maar weet, geliefde, die troon, gegrond op Gods recht, die is besprengd met het bloed des lams. En daarom is die troon zeker een troon des gerichts, Maar nu is het ook een troon der genade. En dan is dit het wonderlijke geliefde in dat hart. Precies als bij die Esther. Ze had haar zaak aan Jehova bekendgemaakt. Maar zou de houten schepter haar nu toegereikt worden? Hoe gaat het nu in dat hart, geliefden? Ze kunnen toch bij die troon niet wegblijven. Kom ik om, dan kom ik om. Zeg eens, zeg, hoe komt dat? Dat ze toch niet weg kunnen blijven bij die troon? Zeg dat nu eens uit je eigen hart, als je het door genade kennen mag. Wel, dat zit hem nu hierin. Dat is door die trekkende liefde in het hart. Maar God trekt ze toch naar hem toe. Hij zegt het zelf, hè. Hij zal ze voeren met smeking en geween. En hij trekt ze met koorden van goedertierenheid. En als dan dat verslagen hart, dat wel beeft voor die koning op de troon, toch niet weg kan blijven. En het mag nader tot de troon hopende, dat God zijn genade schepter ze toesteken mag. En daar gaat zo'n smekeling, die gaat ook in het koninklijke kleed, net als Esther. En weet je wat dat koninklijke kleed is? Hè? Dat kleed is niet te koop. En dat kleed kun je niet verdienen. Dat kleed kun je ook niet huren voor een zekere gelegenheid. Wel nee, dat is een kleed. Dat hebben ze van die koning zelf gekregen. Precies als koningin Esther. Haar koninklijke kleder kreeg ze van de koning van de troon. Wel nu, als zo'n arme smekeling zich opmaakt naar de troon der genade, smekende of hem de gouden schepter mag worden toegereikt, gaan ze ook met het koninklijke kleed. En dat is het kleed van waarachtige droefheid naar God. Dat is het kleed van zonde schuld en zonde belijdenis. Dat is het kleed der waarachtige verontmoediging voor die majesteitelijke God. Dat kleed is een gebroken hart en een verslagen geest. En dat is de koning op de troon. Wel waaglijk. Ik zei, het is ook van die troon geschonken. Weet je waarom? Die koning op de troon ziet daarin de vruchten van zijn wederbarende genade in dat hart. En wat is het dan een weldaad als je zo eens naderen mag tot die troon, geliefde. En weet het, naast de troon der genade is ook een gouden schepter. Geheel massief zijnde de verdienste van de Heere Jezus Christus en bezet met de parels en met de edelstenen van zijn tranen en gebeden. Amen, eeuwig amen, voor deze gouden schepter op uw troon, o Jehova. En hebt ge nu met de vingertoppen des geloofs die gouden schepter met die parelen en edelstenen wel eens mogen aanraken. Dan gaat er kracht vanuit. Want hoor, indien wij gezondigd hebben, zo hebben wij een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. En nu in hem reikt die majesteitelijke God van de troon
Die smekelingen zijn gouden schepter toe.
En was dan een weldert? Als je daar ervaren mag, recht zou het zijn als God wegstoten. Maar nu eeuwige liefde en goedertierenheid en de verdiensten van die beminnelijke Heere Jezus, die gezegende Emmanuel, die met zijn tranen en gebeden die schepter bezet heeft met de parelen en edelstenen. En op dat smeken en op dat bidden van die gezegende Emmanuel gaat God zijn gouden scepter aan zo'n arm, zondig, schuldig mensenkind toereiken. Heb jullie nou wel eens ervaren? En dan moet je dat eens eerlijk uit je eigen hart weer eens gaan zeggen. He, dat zijn zo de zaken die in dit leven geleerd worden door al dat volk dat strakjes het eeuwige paleis van die koning der koningen zal binnengaan, geliefden. Hoe was de eeuwig woord? Dan ontmoeten we een meevallend God, geliefde. En nooit kan het geloof te veel verwachten. Dat heeft ook de koningin Esther kostelijk ervaren, geliefde. En dat zal elk hart ervaren dat u in dat koningskleed gaat naderen tot de troon. Ik wil je een paar opnoemen die zo gingen. En die kostelijk ervaren hebben dat de gouden schepter ze werd toegestoken. Och, denk dan met me aan David. Als David zich opmaakt naar de troon Gods, dan gaat hij in dat kostelijke kleed. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En er wordt hem de genade scepter toegestoken. En David mag zijn vingeren opleggen. De Heere hoorde en de Heere verhoorde. Ik denk aan Petrus. O, die Petrus. Daar gaat hij. Gebroken. Hij is stuk. Daar gaat hij weg. Van het koning vuur. In het donker van de avond en de nacht. Alleen. Maar hij is gekleed. Met dat kleed der waarachtige schuldbelijdenis. En verootmoediging. En straks wordt hem de gouden scepter toegestoken. En hij mag met de vingertoppen des geloofs die scepter aanraken. Hij mag hem kussen. Mag ik er nog een noemen die in zulk een kleed ging? Dan denk ik, zeg, aan die moordenaar die daarin ter rechterzijde aan het kruis van die beminnelijke Heer Jezus. Heere, gedenk mij, als geen koninkrijk zult gekomen zijn. En er werd hem de gouden schepter toegereikt. En hij mocht hem kussen. En hij is mee naar binnen gegaan. Is geen welgelijk zalig volk, geliefden. O, ik wenste het wel. Al lang vanavond dit alleen maar mee naar uw binnenkamer straks. En u smeekt het, jong en oud, de Heer eens, om dat koninklijke kleed, om die genade, om door zijn woord en geest in waarheid een verloren mens voor God gemaakt te worden. En die u naar God toevluchten gaat. Zie in gunst op mij van boven. Dan mag ik u verzekeren. Van die troon ervaar je, ontmoet je een meevallend God. Vrezen we om te komen. Hij zal zijn gouden schepter u toesteken. Zoals Esther de koningin welkom was bij als werelds. Zo is dat ook. Welkom bij de koning der koningen en bij de Heere der heren.
En hoe dan? De heren doen ooit geen half werk. Is kinderhart. Al aanvankelijk. De heren hoort. De schepter is me toegestoken. Hoor dan, hoewel willend onmiddellijk, als werelds van de troon is. Het geschiedde toen hij haar zag staan, verkreeg zij genade in zijn ogen. En de koning zeide tot haar, wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Wat viel het mee? Het zo gul hart, dat hij zegt, al is het de helft van mijn koninkrijk, dan krijg je het. Ditzelfde weet u wel uit de geschiedenis van Herodes Antipas. Als dat dochtertje voor hem danste, en zij was wel gevallig in zijn ogen, toen zei ook immers, Herodes kind, wat je me verzoekt, al is het de helft van mijn koninkrijk, dat zal ik je geven. Dat was in die tijden een oosterse spreekwijze. Je moet dit dus niet letterlijk opvatten, maar het wilde dit zeggen. Het hart van de koning was zo ruim, dat hij veel wilde geven. En wat doet ze dan? Aarzelt ze nu opeens? Schrikt ze even terug? Er zijn er die dit menen, maar daar geloof ik nou helemaal niets van, geliefde. Wel, nee, let toch op de hand des Heren. Achter heel die geschiedenis, God leidt het hier. En het is de Heere die door zijn geest de woorden legt in het hart en op de lippen van de koningin. Het is geen twijfel, wijze bedachtzaamheid. Als ze dan zegt, indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Zie, dat wist ze goed. Als ze het verzoek had gebracht, dan moet ze weg. Niemand mocht in de audiëntiezaal blijven. Had ze dus onmiddellijk het verzoek gedaan, dan had ze, men ging dan natuurlijk achterwaarts die zaal uit, had zij weg kunnen gaan. En de wispelturigheid van Ahasveros, de koning, kennende, kon zij vermoeden, dan zal hij natuurlijk dadelijk zijn gunsteling, zijn lieveling Haman roepen en zeggen wat er door mij gezegd is. En dan zal die sluwe, geslepen Agagiet, dit Ezauskind Haman, op alle manieren proberen om de koning weer in zijn netten te vangen. Om de koning weer aan zijn zijde te krijgen en zijn snode plan toch door te voeren. En daarom dacht ze, nee, niet in de audiëntiezaal. In de kamer van mijn paleis. Aan de maaltijd. Dan ben ik samen met de koning en met Haman. En dan kan ik Haman weer staan. En achter dat alles, zie Gods wijze wegen, ook in deze ding. Koningin gaat weg, Ahasveros laat met spoed een bode naar Haman gaan, laat hem halen, en geliefde, daar gaan ze samen, de koning en Haman, naar de vertrekken der koningin. De maaltijd vangt aan. Op kostelijke rustbedden zijn ze gelegen. En de kostelijkste spijzen worden opgediend. Wat heeft die Haman genoten? Maar het glanspunt moet nog komen. Het slot van de maaltijd. De maaltijd des wijns, staat hier, is aangebroken. Dat wil dit zeggen, naar Oosterse zeden dronk men aan het begin van de maaltijd eenvoudig water. Aan het slot van de maaltijd, bij het dessert, werd de beste wijn geschonken. Wel nu, dan worden de harten vrolijk. En dan, als de harten van de koning en Haman vrolijk zijn, dan is de koning weer de koningin voor. Hij begrijpt, nu zal haar verzoek komen. En dat verzoek zal toch wel zeer dringend zijn, dat zij zo ongeroepen toch tot zijn troon gekomen is. En daarom vraagt hij bij vernieuwing, wat is uw bede? En ze zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Wonderlijk, geliefde. Want dan zegt Esther, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien ik de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des Heren. Wat een wonder, geliefde. Morgen zal ik het doen. Hij had er de helft van zijn koninkrijk bereikt. Toch is die koning op de troon, die koning der koningen en die heren der heren, die is, mag ik het met heilige eerbied nu vanavond zo eens zeggen, die is veel ruimer in zijn hart. En die is veel guller. Want die koning op de troon, als hij de genade scepter toereikt, weet u, dan zegt hij niet, je krijgt de helft van een koninkrijk. Wel nee. Die koning zegt van de troon tot degene die tot hem naderen, heel mijn koninkrijk geef ik u. Hemel en aarde, met al wat erop en in is. Hoor, vrees niet. Gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, uw lieden de helft van het koninkrijk te geven. Wel nee, uw lieden het koninkrijk te geven. En strakjes aan het einde, dan zal die koning zeggen, beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is, dan voor de grondlegging der wereld. Hoe ruim is het hart van die koning. Hoe moesten we ons haasten om tot die troon van die koning te gaan naderen, geliefde, om te ervaren hoe het dan van Gods zijde eeuwig meevalt. En u Esther weer, wat doet ze? Als ze zegt nu niet, maar morgen. Is er dan nu vrezen? Durft ze? Nog niet goed? Ach, we geloven het niet. Ze openbaart hier een moed en een zelfbeheersing, welke uitwerking zijn van een weloverwogen en vast plan. Ze wil de belangstelling nog meer prikkelen. Zijn ijdelheid nog meer strelen. Zijn zwakheid kennende. Ze heeft nu verschillende verzekeringen dat hij haar verzoek zal inwilligen. En zij, Esther, bevestigt nu de waarheid, die geloven haast niet. Ze mag kalm en rustig haar zaken leggen in de handen van Jehovah. Hier ligt ook alweer een les voor ons allemaal. Weet u wat u bij mijn ongeluk is? He? Nou, in de toepassing op dat kalme overleg van die Esther. U heeft weer de tijd en ze zegt morgen, kom nog eens een keer. Kom morgen weer met Haman. Dan zal ik weer de maaltijd hebben. En dan zal ik mijn verzoek overbrengen. Ja, Och geliefde, weet je hoe het met ons is? Dat is onze ellende. Wij hollen vaak God vooruit.
Er ook wat van geleerd? Hè?
Wij beleven het soms, wat de Heer zegt. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geeft. Maar ons ongeluk is, we nemen het weer terug en we houden het in onze eigen hand en we krijgen soms harde gedachten dat God niet hoort. En zo zijn wij dikwijls bezig, hoor vriendin, dat het leven, uit je leven, als het goed is, wij willen het altijd weer zelf gaan doen. Weet je hoe dat komt, dat jij van binnen ook zo'n klein haarmannetje hebt? We zitten vaak zelf zo op de troon. En we zijn vaak nog weer zo hoog en zo groot. Wat hebben we toch altijd maar weer ontledigende en kleinmakende genade nodig om het nu ook in Gods hand te laten. Hoe dikwijls kun je ze ontmoeten? Ze hebben de noden de Heeren bekendgemaakt, maar ze werken weer 7 schoften op een dag. Wie oren heeft om te horen, die hoort. Oh, het is zo'n les, maar het is toch zo kostelijk om hem te beoefenen. Wat eens Naomi zei tegen Rut, weet je wel, die Naomi die had zoveel krediet op die losser Boas gekregen, dat ze tegen Rut zei, zit nu maar stil, mijn dochter. Want die man die zal niet rusten, tot hij die zaak tot een goed einde gebracht heeft. En was nu een voorrecht om door genade je zaken in de handen des Heren te mogen leggen, maar ze daar nu ook te laten. Nu God maar niet vooruit te lopen, begrijp je wel? Want de klok van zijn ontfermende genade hangt in de hemel. En zodra de gouden wijzer van die klok dat uur aanwijst, zal de Heere komen. Morgen aan de maaltijd, dan zal ik het u bekend maken. Laten we het nu bezien van de zijde Gods. God kent zijn tijd. De Heere bestuurde het zo. Niet nu, maar de volgende dag. Deze dingen moesten al zo geschieden. De volgende dag, dat is des Heeren tijd. Waarom? Waarom? Wel, het volgende hoofdstuk zal het ons vertellen. Tussen die eerste en die tweede dag kwam die gedenkwaardige, slapeloze nacht voor Ahasveros. Dat kennen Gods kinderen ook wel eens, slapeloze nachten. En als het dan zijn mag in slapeloze nacht, in de nacht waken, peinsde ik aan u. O, ik weet het wel. Ik weet het wel, het kan dikwijls in slapeloze nachten zo wezen, dat je met allerlei goddeloze gedachten en dromen, en weet ik wat al vervuld ben, zodat die beschaamte je aangezicht bedekken moet. Ik weet het wel, maar het is toch ook een voorrecht, als zo slapeloze nachten gekend worden, dat je zo in stilte met de Heere mocht mediteren. En ervaren mocht in de stille nachten, dacht de Heere aan mij en hij sprak tot mijn ziel. Daar ligt hij, die koning Ahasveros, en ik kan de slaap niet vatten, geliefde. Juist in die nacht werd Ahasveros herinnerd aan een lang vergeten en nog nimmer beloonde dienst. En dan zal de koning bemerken, Hamans aanslag tegen de geliefde koningin en de man aan wie hij zijn leven te danken had, Mordechai. Hier mogen we wel zeggen, en we gaan eindigen, wat gelooft ge van de voorzienigheid Gods? Haman, nu vrolijk, goedmoeds, bron van zijn geluk is op het hoogst gestegen. Maar Gods grimmige gerechtigheid zit hem op de hielen. Hij zal storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Haman, daar gaat hij. Zijn trotse hoogmoed. Wie was er zo rijk en zo gelukkig? Alles buigt voor hem. Maar er is die Mordechai weer. Mordechai heeft zijn zak afgelegd. En hij zit weer in de poort. Hij heeft zijn zaak gelegd, Mordechai, in de hand des Heeren. En Jehovah, dat weet Mordechai, is de Almachtige. Hij negeert Haman. Voor deze hater van God en zijn volk buigen in de eeuwigheid niet. Heere, zou ik niet haten die u haten? Ik haat ze met een dodelijke haat. En dan klinkt dergernis en de woede in Haman op. Hoe durft het die onbeschaamde Jood te besteken? Doch Haman bedwong zich. Het is wonderlijk dat er nu dit niet staat. Doch Haman doorstakken. Daar had hij de macht toe, die Haman. Dat had hij kunnen doen. En toch, hij had de macht niet. Maar Gods hand was over deze Mordechai. En hij vermocht Haman hem niet het minste kwaad te doen. De Heere betoont zijn welwagen aan hem die nederig naar hem vraagt. Als Haman thuisgekomen is, roept hij zijn vrouw en hij roept zijn vrienden bij. En hij vertelt hen, je kunt het hier alles lezen. Hij vertelt hen van zijn heerlijkheid, van zijn rijkdom, van zijn macht. Zijn hart zwol van verwaarde hoogmoed. Toch hij was als de rijke dwaas, geliefde. Die meende alles te bezitten. En hij miste nog alles. Haman, hij was immers uit Esau's geslacht. En wat had Esau gezegd? Wat had Esau gezegd tegen Jacob? Jacob, ik ben rijk.
Ja. Ja. En wat mocht Jacob zeggen? Hè? Ach.
Esau zegt, ik ben rijk. Och, ik heb veel, ik heb niks van je nodig. Dan zegt Jacob, ik heb alles. Zeg u eens waarom. En dat mag nu dat arme volk van God zeggen. Als ze maar eens op de plaats zijn. En het geloof mag eens levendig zijn. Dan mogen ze zeggen, ik heb alles. Want ze hebben God mee in zijn genade. En zo de Heere niet met ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Wel toch niets en niemand. Dan vermag gans de hellemacht tegen dat volk van God. Niets, geliefde. Bij de Hamans ontvalt alles bij de dood. Maar bij dat volk van God niet. Nooit zal hen ontvallen de genade Gods in de Heere Jezus Christus, geliefde. God heeft gezegd, mijn lust is aan u. En er is een volk, ongelukkig in zichzelf, maar eeuwig gelukkig in der God. Het is het zwakste volk in zichzelf. Want in hen is geen kracht tegen de menigte die tegen hen komt. En ze zijn gelijkertijd het sterkste volk. En nog op spring ik over een muur. En dring ik door een bende. Haman, arme Haman. En hij was zo zeer gelukkig. Maar één ding verhoudt de zaak. Die Jood in de poort. En dat vertelt hij zeer en zijn vrouw en zijn vrienden. Ja, nu op het toppunt van zijn glorie en zijn heerlijkheid. Dat ene dat die ellendige Jood daar in die poort zit. Die vergoudt nog alles. Maar ach, Zeres, zijn vrouw, weet wel raad. Ze zegt, ach man, laat een galg maken. Zo hoog, een galg van 50 meter. En verzoekt de koning dat men Mordechai daaraan hangen. En ga dan vrolijk tot de maaltijd. Haman vindt het kostelijk. Hij laat de galg maken. Doch ook Mordechai kende een maar. Ik ben wel ellendig en ook driftig. Maar de Heere denkt aan mij. Morgen, o, morgen, niet Mordechai, maar Haman aan de galg. Amen. Zesde vers uit Psalm 33. Dat wij mogen kennen de gang naar uw troon. In het rechte kleed voor uw genade geschonken. Om te ervaren dat gij de genade scepter de zulke toereikt. Uit de gezegende verdiensten van die beminnelijke Heer Jezus. Die grote voorbidder aan uw rechterhand om te ervaren
dat uw volk zal leven en uw vijanden de dood ingaan. O God, bewaar ons daarvoor. Amen. Psalm 34, het 8e vers. Zijn aangezicht over uw lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.